Goedemorgen. Dat is alweer een jaar geleden. Hè? We maken sprongen van jaren. En iedereen blijft hetzelfde. Als ik zo om me heen kijk, dan zijn er bij die worden niet ouder. Ja. Ja, dit jaar is ook alweer een heel leuk jaar geweest. Heel intensief. Er zijn wel dingen gebeurd. Dingen ontwikkelen zich. En wij zijn eigenlijk uit Tiel vertrokken, zo'n bijna 26 jaar geleden nu. En ja, eigenlijk onderweg naar Bolivia. Toen ik 19 was, kreeg ik een roeping voor het land Bolivia. En in die tijd stonden we nog wel eens voor de landkaart. Ik weet niet of Bert en Ton nog kan herinneren. Er stonden we voor die landkaart en dan zeiden we, waar gaat God ons naartoe sturen? En op een gegeven moment kwam daar die roeping naar Bolivia. En ik was pas een jaar of 18. En ik dacht, nou, ik ben klaar. Ik wil gaan. Ik had mijn koffertje al gepakt, ik had een gitaar, ik had niet veel nodig natuurlijk. Een gitaar, een tandenborstel, een bijbel, een handdoek, weet je wel. En toen zeiden mijn voorgangers, Hein, ja, doe het rustig aan, je moet toch een hoop dingen leren. En gelukkig heb ik naar hun geluisterd. Dus ik ben in de gemeente gebleven, hier in Tiel, in die tijd. En ik ja, vond werk en dergelijke hier. En op een gegeven moment toen ging ik wel naar andere landen toe, meer in de omgeving. Toen kwam ik in Engeland, daar heb ik Thea leren kennen. Mijn vrouw, ze komt uit Finland oorspronkelijk. En een jaar later ongeveer zijn we getrouwd en we zijn in Tiel gaan wonen. Onze kinderen zijn hier geboren in Tiel. En ja, we woonden al een tijd hier, een jaar of 6, 7 getrouwd. En alles, ja, gewoon doorsnee leven zou ik zeggen. En we waren ook blij om dat te mogen doen. En op een gegeven moment in 1984 toen zei ik, Heer, u heeft mij naar Bolivia geroepen en ik zou heel graag een reis willen maken om dat land te leren kennen. En dus wij gingen bidden voor contacten in Bolivia. Maar ja, in die tijd had je geen internet zoals tegenwoordig. Hè? Je kan tegenwoordig op Google kun je alles vinden. Of op Facebook kom je ook hele oude bekenden tegen soms van mensen die je jaren niet meer gezien hebt. Maar in ieder geval waren er geen contacten in Bolivia. En ik zou in de maand juli, in mijn vakantietijd, die reis gaan maken. Dus ja, wij waren in gebed daarover, hier wat u daarin voorzien. En we hadden in die tijd een boekenwinkeltje. In, ik geloof, was het niet de Kerkstraat of zo? Het Kerkstraatje hier in Tiel. Een klein boekenwinkeltje. En daar zaten verschillende mensen dan een paar uur door de week. Was die winkel open. En Thea die had dan op een donderdagmiddag of zo. Dat ze daar een paar uur zat in die winkel. En die kon die dag niet. En ik had ploegendiensten, dus ik kon wel. Ze zei, wil jij gaan en dan in die winkel voor mij, mijn vervanger daar. Dus ik in die winkel. En ik kwam daar een tijdschrift tegen in het Engels. Ik begon daar een beetje doorheen te bladeren. En plotseling valt mijn oog op een fotootje. Onderaan een artikel. En toen voelde ik heel duidelijk in mijn hart dat de Heer zei, dit is de man. Neem contact met hem op. En dat was een Boliviaanse voorganger die werkte in Cali, Colombia. Nou, ik had nog nooit daarvan gehoord, Cali, Colombia. Maar ik heb een brief gemaakt voor die man. En ik heb die brief gestuurd naar de redactie van het blad. Want ik had ook geen adres, niks van hem. En ik heb gevraagd of zij die brief door wilden sturen naar die man naar Zuid-Amerika. En dat hebben die Canadese broeders gedaan. Die hebben die brief doorgestuurd. En ik weet niet hoe lang er overheen ging, misschien wel anderhalf, twee maanden of zo. En ik kreeg een brief uit Colombia van Julio Ruibal, een Boliviaanse voorganger. Dus we zijn ik ben daar eerst zelf geweest in 1985. Het jaar daarna ben ik terug geweest met Thea, met mijn vrouw. En toen voelden we gewoon alle twee van dit is de plek, we moeten hier terugkomen. En Julio had een heel merkwaardig verhaal. Hij was wat ouder als wij, hij was van 53, ik ben van 58. En hij was een paar jaar ouder, maar hij vertelde mij dat God hem enorm gebruikt had in Bolivia. Zijn vader in Bolivia, die had een redelijke baan, die werkte bij een bank. Julio was enigszins kind en was niet gelovig. Hij zat eerder in allerlei andere dingen, hij deed yoga, hij deed allerlei occulte dingen, deed hij. Maar op een gegeven moment toen zei zijn vader, jongen, ik wil dat jij vooruit komt, ik wil jou helpen dat je gaat studeren. Ik heb geld gespaard en ik wil je naar Amerika sturen dat je medicijnen gaat studeren, je moet dokter worden. Dus die Julio werd erheen gestuurd door zijn vader in Los Angeles. En hij vertelt dat op een gegeven moment tijdens zijn studietijd loopt hij zijn huis uit. En hij ziet een meisje voorbij komen met een poncho uit Bolivia. En hij roept haar toe van, hey, is dit poncho uit Bolivia? Dat is mijn land, weet je. En zij loopt gewoon door en hij gaat achter het meisje aan. En dan zegt hij eindelijk van, hey, is dit poncho uit Bolivia? Ze stopt en dan zegt ze, waarom vraag je nou of ik christen ben? Dus hij was een beetje verbijsterd van, hoe bedoel je het? Ze zei, nou ja, goed, ik kwam in gesprek. Ze zegt, er is een dienst hier in het stadion. Heb je zin om mee te gaan? En daar sprak Catherine Kuhlman, een hele bekende vrouw in die tijd, met een enorme genezingsbediening. En ja, nooit van haar gehoord. Hij zegt, nou ja, ik wil wel een keer mee. Dus ze zijn er naartoe geweest. En hij kwam daar die dienst binnenlopen. Nou was hij zelf, hij was nog jong, hij was 18, maar een paar jaar daarvoor had hij een sprong gemaakt. Was ook verkeerd terechtgekomen en had zijn rug enorm verwond, of hoe noem je dat? Had altijd last van zijn rug. Dan komt hij samen, komt binnenlopen en het eerste wat hem opvalt, zijn rugpijn is weg. God had iets gedaan. En hij zag gewoon wat daar gebeurde in die dienst en hij heeft zijn hart aan de Heer gegeven. En een tijd later was er weer een dienst in het stadion met Catherine Kuhlman. En hij wilde dolgraag terug daar naartoe. Dus hij is daar naartoe gegaan en toen kwam hij bij het stadion en het stadion was vol. Kon niemand meer bij. Maar er waren wel honderden mensen buiten het stadion die ook niet naar binnen konden. En hij is daar op een stoel gaan staan en heeft hij de mensen toegesproken. Hij zegt, mensen, God doet wonderen binnen in die samenkomst. Maar ook hier is God aanwezig en als we samen gaan bidden, gaat ook God hier dingen doen. En dat heeft hij toen gedaan. Hij is gaan bidden met mensen en mensen werden ook genezen. En ontvingen de kracht van God. Op een gegeven moment zijn ze naar binnen gelopen, naar Catherine Kuhlman. Zij heeft ook een verhaal over. Op YouTube heb ik dat filmpje gevonden waar zij daarover spreekt. En toen heeft ze gezegd, nou laat maar gaan. Als God aan het werk is, dan moet je hem laten gaan. En Julio kwam toen in contact met een groep daar in Los Angeles. En hij voelde in zijn hart, ik moet terug naar mijn land. Ik moet terug naar Bolivia. Want God gaat grote dingen doen. Dus hij is teruggegaan naar La Paz, Bolivia. Zijn vader was daar niet zo blij mee. Die zei, jongen, jij moest medicijnen studeren. Hij zei, papa, ik ga de mensen op een andere manier helpen. Ik kom het evangelie brengen hier in mijn land. En hij is bezig gegaan, gewoon mensen die hij tegenkwam, daar sprak hij mee over God. En hij bad voor mensen. En op een gegeven moment, ook op straat, kwam hij mensen tegen. En hij begon een groep om hem heen te krijgen van mensen die tot bekering kwamen. En met hem meegingen op pad. En op een gegeven moment was er iets gebeurd. Een minister van de regering was verongelukt in een auto-ongeluk. En die was verlamd. Die man, zijn benen deden niet meer. En ja, Julio voelde in die tijd, en we spreken over 40 jaar geleden, dat God iets ging doen in Bolivia. En hij dacht, ik moet terug naar Amerika, ik ga de broeders vragen of ze me willen helpen, ik moet een stadion hebben. Weet je, hij had 50 mensen misschien, of 60 mensen, maar hij dacht aan het stadion. Konden er 25.000 in. En hij is teruggegaan naar Amerika, toen zei hij de broeders, ja Julio, we zijn druk, we hebben geen tijd, weet je wel. We hebben geen visie voor Bolivia op dit moment. En nou ja, God zegen. En hij is terug weggegaan, heel erg bedroefd. Want hij voelde zich in de steek gelaten. Maar toen zei God, Julio, maak je niet druk, ik ga het op mijn manier doen. En nou, op een gegeven moment toen lag die man in dat ziekenhuis en ze hoorden van, er is een jonge man hier in La Paz, Bolivia, en die bidt voor mensen en mensen worden genezen. Toen zei die familie, laat die jonge man eens naar het ziekenhuis komen, kan die voor die man bidden. Dus ze hebben hem laten komen, daar lag de minister van de regering op een bed, Julio met hem gebeden. En een paar minuten later, terwijl ze nog wat staan te praten, ineens zegt die vrouw, hé, je hebt net je voet bewogen, joh. Doe het nog eens. En die man begint zijn voeten te bewegen. En die is opgestaan en was genezen. Nou, een geweldig wonder. Iedereen was verbaasd wat er gebeurd was. Hij gaat terug naar de regering om zijn werk weer te doen. Hij komt daar binnenlopen en de president zegt, wat is er met jou gebeurd? Ja, ik heb gebed ontvangen. Ze hebben voor mij gebeden in de naam van Jezus en hier ben ik weer. Dus die president was daar enorm van onder de indruk. En die zei, ik wil die jonge man wel eens leren kennen. Laat hem maar eens komen. Dus ze hebben hem uitgenodigd naar het paleis in La Paz, Bolivia. En daar heeft hij een gesprek gehad met de president. Hij heeft het evangelie aan deze man uitgelegd. En toen zei die president, dat wil ik ook wel. En toen heeft hij samen met de president en zijn vrouw gebeden. En ze hebben beide hun hart geopend voor God. En hebben daar de Heer ontvangen. En toen zei die president van, Julio, wat kan ik voor je doen? Nou, Julio had dan een gebed en hij zei, ik wil een stadion hebben. Toen zei hij, dat kan je krijgen, geen enkel probleem. Geluidsinstallatie erin, je mag mijn vliegtuig gebruiken, je mag mijn auto's gebruiken. Die man was zo dankbaar. Die was zo aangeraakt door de kracht van God, dat alles werd ter beschikking gesteld van Julio. 18, 19 jaar oud was Julio in die tijd. Toen hebben ze een dienst gehouden in een stadion en er waren 25.000 mensen. En dat maakte een enorme impact in die tijd, 40 jaar geleden. Later nog meer diensten. Hij werd heel bekend ook in het land. En God heeft in een hele korte tijd gewoon dat land geschud. En honderden, zo niet duizenden mensen zijn daardoor tot bekering gekomen. 40 jaar geleden. En wij leerden hem kennen in Colombia. Wij wilden naar Bolivia. We dachten, nou, dan gaan we naar Colombia. We gaan een tijd met hem werken. En dan gaat hij ons wel helpen om naar Bolivia te komen. Maar wij wisten niet in die tijd dat dat 25 jaar zou duren. En wij gingen dus in 87 naar Colombia. We hebben met hem samengewerkt. En er ontstonden problemen in Colombia. Eigenlijk is het altijd een beetje een problematisch land geweest. En Julio is in 1995 hij vermoord. En dat ging gepaard met een enorme beweging van Gods geest in de stad waar wij dus wonen en werken, in Cali, Colombia. En ja, we hebben daar heel veel van mogen leren en heel veel mogen meemaken ook. We hebben ook wel eens moeilijke tijden gehad, dat we echt midden in de gevarenzone zaten tussen de kogels. Zelf ben ik 2 jaar geleden bijna omgekomen door een overval. Ik ben door 5 gewapende mannen ben ik overvallen. Onze schoondochter is nu in Nederland, is 2 maal overvallen door gewapende mannen, kort geleden. En eigenlijk willen zij graag naar Nederland komen nu, ze hebben kleintjes. Wij willen graag doorgaan in Colombia en in Bolivia. En ja, Bolivia zat er altijd nog in van, jongens, ik moet naar Bolivia, maar heer, misschien is het zo wel goed geweest. Ik moest hier in Colombia komen met Julio, misschien was dat wat u bedoelde. En nou zijn we hier in Colombia, we hebben daar 2 kerken mogen stichten, we hebben daar een kinderwerk. Op dit moment hebben we 156 kinderen per dag in ons kinderwerk. En het is gewoon een bloeiend werk geworden waar we heel blij mee zijn. En nou, toen kwam ik 2 jaar geleden met een paar Nederlandse jongens in contact. En een van hen kwam naar ons toe en die sprak bij ons in de kerk en zo. Het was heel leuk. En toen zeiden we, wat zou het niet leuk zijn als we eens een keer een reis maken naar verschillende landen in Zuid-Amerika. Daar zijn we voor gaan bidden en we hebben 4 landen daarvoor op ons hart gekregen. We kregen Curaçao op ons hart, Colombia, Bolivia en Chili. En ik heb contacten daar gelegd. We zijn er naartoe geweest met deze Nederlandse vrienden. Overal 1 week zijn we geweest. En toen kwamen we dus in Curaçao, Colombia. Toen kwamen we in Bolivia met hun en ik dacht, nou, dit is het land waar ik eigenlijk een roeping voor heb gekregen. Maar ik weet niet wat hier gaat gebeuren. En ik kende maar 1 zendeling, Fineke Jansen. En die zei, je mag wel komen, we hebben hier een huis op 4000 meter hoogte, kom maar. En dan zei ze er niet bij trouwens, hoor, maar dat ontdekte ik later, 4000 meter hoogte. En we kwamen in dat huis, nou, ijskoud, 4000 meter zit je dan, hoog. En dat was best wel moeilijk met de ademhaling en de zuurstoftoestanden en zo. Dus ik kwam daar met die jongens, we hebben daar een hele goede tijd gehad, 1 week lang. En op een gegeven moment, ik word wakker, 's nachts in mijn bed, een beetje verdrukt door de hoogte en door de kou. En ik begin een woord te krijgen voor Bolivia. Heel duidelijk van God. Dus ik heb een bloknoot erbij gepakt. Ik ben gaan opschrijven wat ik voelde. En God sprak, hij zei, ik ga opnieuw dit land bezoeken. Ik ga opnieuw hier een beweging van mijn geest sturen. En een aantal andere dingen die kreeg ik daarbij. En ja, toen viel alles gewoon samen voor mij. Want ik weet dat dit is de tijd voor Bolivia opnieuw. Na 40 jaar. Dat God daar iets gaat doen. En ik denk dat we daar deel van mogen zijn. Daarom heeft God die roeping toen aan ons gegeven. En ik ben daar dus bezig gegaan in Bolivia. Een beetje in de voetsporen van Julio. Ook op straat, we hebben geweldige dingen mogen zien. Op een gegeven moment stonden we daar in La Paz op het plein voor de San Francisco kerk. Dat is een groot plein. En daar hebben we met mensen mogen bidden die daar gewoon voorbij kwamen. En op een gegeven moment kwam er een meneer naar ons toe. Hij zei, ja, ik wil graag dat God iets voor me doet. Hij zei, ik heb al maanden last van mijn rug. Ik kan niet mijn werk niet meer doen. Ik loop bij de dokter. Ik heb medicijnen. En ik wil daar vanaf. Zou God dat kunnen doen? Nou ja, laten we er gewoon voor bidden. Misschien wil God dat wel doen. En op een gegeven moment hebben we met die man gebeden. En hij begint daar te lopen en te springen. Gewoon op straat. En hij zegt, mijn rug is genezen, mijn rug is genezen. Ik kan weer lopen, ik kan springen, kijk maar. En hij begon alles zo voor te doen, weet je. En dat gaf een heel groot effect daar. Want op een gegeven moment hadden we zo'n 50, 60, 70 mensen om ons heen staan. En toen bleek dat heel veel mensen gewoon gebed wilden. En we zagen genezing in zieken. We zagen mensen die hun hart openden voor God. We zagen mensen huilen. We zagen mensen komen midden op straat. En de laatste persoon waar we toen nog voor baden was een man. En die man heb ik nog voor me. Die stond daar en die zei, wanneer kom je terug? En daar had ik geen antwoord op. Want ik moest terug naar Colombia. En ik wist niet wanneer ik terug zou komen. Maar die man is altijd nog in mijn gedachten, weet je. Die roept van, wanneer kom je terug? En nou, daarna ben ik inderdaad wel een paar keer teruggegaan. 6 keer in totaal naar Bolivia. En dit is de tijd voor Bolivia. Dit is de tijd dat God op zijn manier weer nieuwe dingen gaat doen. Ik kreeg het beeld van Jozua die in de woestijn met het volk was. Mozes was dood. Dan zegt God ook, Mozes is dood. Nou, voor ons, Julio is bij de Heer. Hij was een soort Mozesfiguur voor mij. En hij is nu bij God, hij is dood, maar Jozua moet in actie komen. Want Jozua heeft een taak. Hij heeft een taak om het volk uit de woestijn te brengen. En dan opent God de Jordaan op een bovennatuurlijke wijze. En dan gaan ze wandelen in het nieuwe land. Het land dat hun beloofd is. Nou, ik zie daar een parallel in voor Bolivia. Want ik denk dat God zijn volk daar gaat brengen naar een nieuwe beweging van zijn geest. Dat er verfrissing gaat komen, dat die woestijn uit mogen komen. En dat ze gaan wandelen in een nieuwe kracht van Gods geest. En ik geloof en ik heb echt geloven dat er duizenden mensen tot geloof zullen komen. In Bolivia, we hebben nu al een paar keer mogen zien op kleine schaal hoe God beweegt, hoe die dingen doet. En we zijn blij dat we dat mogen doen. En nu na zoveel jaren is dat land open gegaan. En er zijn twee mogelijkheden, of misschien zijn ze alle twee wel waar. Het is een tijd geweest waarin wij klaargemaakt moesten worden om dat land misschien wel aan te kunnen. En het was ook de profetische tijd van 40 jaar, denk ik, waar ook een betekenis in zit. Dat God een nieuwe golf van beweging gaat sturen. En dan vragen mensen ons, zeggen, ja, hoe zit het dan met Colombia? Nou, in Colombia gaat alles gewoon door. We blijven betrokken bij Colombia en we blijven daar ook wonen. Want in feite zitten we in de regio. Het is maar 3 uur vliegen naar Bolivia. Dus dat zijn niet zulke hele grote afstanden. En op een gegeven moment, heeft God ons daar ook hele goede medewerkers gegeven in Colombia. En we hebben daar 2 voorgangers die al jaren met ons meewerken en optrekken. Die hebben we mogen meenemen en coachen. En dat gaat gewoon door. Het kinderwerk draait ook supergoed. Dus we blijven daarbij betrokken. We zijn nog altijd voorzitter van de stichting. Thea en ik samen van de stichting El Abrigo. En we blijven daarbij betrokken. Maar nu gaan we dus een vooruitgeschoven post openen in Bolivia. En het plan is om straks een team mee te nemen vanuit Colombia om daar een zet in de rug te geven. En ja, voor de rest weten we nog niet precies wat het allemaal gaat worden, maar we hebben er wel een beeld van. Maar het is al goed genoeg als God gewoon bezig gaat. Dat is wat we zoeken, dat is wat we willen, dat Hij het kan doen en dat wij gewoon als instrumenten daar mogen zijn waar Hij wil, waar Hij ons wil inzetten. Amen. En zo is God bezig op allerlei plaatsen in de wereld. Ik denk dat die boodschap van 40 jaar, dat beeld, en ik weet niet of het nou precies dat tijdperk is, maar het is een beeld van een cyclus die tot een eind komt en daarna komt er iets nieuws. En ik heb dit op verschillende plaatsen mogen doorgeven, mogen spreken, ook in Noord-Ierland waar ik kort geleden geweest ben, dat ook voor dat land ook een verlangen is in Gods hart om nieuwe dingen, om verfrissing te brengen, om de oude lasten van de woestijn van ons af te nemen en ons te brengen naar een atmosfeer waar Gods koninkrijk openbaar wordt. Waar we samen met elkaar mogen staan om deze wereld te bereiken voor God. Wij zijn in La Paz nu bezig met een groep van zo'n 50 mensen die God aan ons gegeven heeft. In een korte tijd, maar ik heb daarna gekeken. Ik zei, Heer, wilt u me helpen? Voor deze mensen willen we er zijn, maar dat ik niet gefixeerd raak op een groep en mijn blik naar beneden gaat, maar ik wil blijven zien hier op de velden, want dat is de missie van de kerk. Het is samen een missie van ons allemaal samen om deze wereld te bereiken met het evangelie. En daar mogen we allemaal deel van zijn. We hoeven niet allemaal op dezelfde plaatsen zitten, we hoeven niet allemaal hetzelfde te doen, maar gezamenlijk mogen we dat doen. En er is ook een heel mooi beeld van in het woord van God, in Nehemia hoofdstuk 3. Komen we iets prachtigs tegen. Daar is het volk van God aan het terugkeren naar Jeruzalem. Ze hebben een tijd van ballingschap gehad. Ze zijn weggesleurd naar andere streken, naar andere landen. En op een gegeven moment gaat God ze weer terugbrengen naar hun oorspronkelijke plaats. Ook voor hun komt er een eind aan een cyclus. Een cyclus van strijd, van in een vreemd land verkeren. Een cyclus van onderdrukking. En ze mogen terugkeren naar hun land en daarin ook terugkeren naar God. Naar God zelf. En dan gaan ze daar bezig met een aantal werkzaamheden. Je ziet dat God verschillende mensen daar inspireert en die gaan opstaan als leiders. En dan gaan de verschillende groepen gaan terug naar Israël, naar Jeruzalem, om daar de stad te herstellen. De tempel, en in Nehemia 3 kom je tegen het herstel van de poorten van Jeruzalem. Nou, een poort, een deur, heeft een beeld, draagt een beeld met zich mee. Dat is de poort natuurlijk is om toegang te geven tot de stad. Dan gaat het verkeer in en uit. En het was ook in de vroege tijden een plaats waar de mensen zaten in de poort en daar met elkaar over dingen spraken. Soms kom je nog wel eens een dorp binnen en dan zie je op een bankje of in een park, hier in Tiel zie ik het ook wel eens hier op het plein, heel veel gepensioneerde mensen bij elkaar. Ja, sommigen met zo'n karretje, weet je wel, anderen met een wandelstok. Echt mensen die het leven, al een heel stuk van het leven achter de rug hebben. En die komen dan bij elkaar en die zitten met elkaar te praten. Nou, de poort was ook zo'n plaats waar dat gebeurde. Maar in ieder geval, op dit punt in Nehemia 3 moet er nog heel wat gebeuren. En ik zal niet te veel op de details ingaan, want er staan heel veel moeilijke namen in. Onder andere heel veel moeilijke namen, heel veel details komen er ook in voor. Maar ik wil me even concentreren op die poorten. Ik weet niet of ik ze allemaal kan behandelen vandaag, want er zijn er 12 in totaal. En hier in dit stuk van Nehemia 3 komen er 10 voor, maar we kijken even hoe ver we komen. Want er zit gewoon een prachtige boodschap in voor ons. En in Nehemia 3, als we vanaf het begin lezen, dan staat er: toen stonden Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de schaapspoort. Dat is de eerste poort die hersteld wordt, die herbouwd wordt, de schaapspoort. En dat zijn ook de priesters die hierin opstaan. Eliasib staat op en zijn broeders, en ik neem aan dat hij gezegd heeft: jongens, die poort moet gerepareerd worden. Dat is de eerste poort die gerepareerd wordt in dit hoofdstuk, in deze geschiedenis. En ja, dat zit een profetisch beeld in, want de schaapspoort wijst op Jezus. Op een gegeven moment staat Johannes de Doper daar, jaren later, bij de Jordaan. En dan is hij daar aan het dopen en dan ziet hij Jezus voorbij komen. En dan zegt hij: zie, het Lam Gods dat de zonde van deze wereld wegneemt. En die schaapspoort wijst op Jezus en spreekt over schapen. Ik vind het altijd grappig dat als God over zijn volk spreekt, dat hij spreekt over schapen. Heb je wel eens een schaap gezien? Heb je wel eens gelet op hoe een schaap is? Grappig dat God ons met schapen vergelijkt. Want schapen zijn dieren die weerloos zijn. Ze hebben een herder nodig. Ze hebben iemand nodig die hun leidt. En die hun helpt. En die hun beschermt. En die hun te eten geeft. En die hun verzorgt. Weet je? En ja, zo zijn we allemaal eigenlijk. We hebben God gewoon nodig. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb God nodig. Ik heb hem iedere dag nodig. En hij spreekt over die schapen en dan zijn wij schapen, we mogen binnenkomen. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel andere schapen. Die misschien nog buiten de wei lopen, die loslopen, die geen herder hebben. Op een gegeven moment gebeurt dat ook en dan staat Jezus daar voor een hele groep mensen. En dan is hij ineens bewogen. Hij voelt een bepaalde droefheid in zijn hart. En dan kijkt hij over die scharen en dan ziet hij dat ze als schapen zijn zonder herder. En dat is bedroevend. Maar God wil ons allemaal gebruiken om die schapen bij die herder te brengen. Ik heb daar ook wel eens met de Heer zo over gehad. Van: Heer, hè, want je zit vol met vragen soms. En je soms dan weet je het ook niet allemaal helemaal duidelijk. Maar dan moet je bij God aanlopen en dan worden de dingen weer duidelijk. En zei ik: ja, maar Heer, als ik nou daarheen ga, wat moet ik doen? Als ik op straat sta en er komen mensen, of ik ga naar een gemeente, of ik ga waar dan maar ook heen en ik spreek over u, wat moet ik doen? Toen zei hij: je hoeft niet zoveel te doen, je hoeft alleen maar in contact te brengen met mij. Dat was een mooi antwoord van de Heer. Want daar gaat het om. Als u vanochtend hier bent en u komt in contact met Jezus. Hij komt dichterbij. Hij mag je aanraken. Hij mag iets geven in jouw hart. Ja, dan is de samenkomst een succes. Het is een geweldig succes. Want dan ontvang je iets van God. En daarom zijn we allemaal bij elkaar. We doen een menselijk gesproken natuurlijk ook van alles aan om het mooi te maken en het fijn en dat we lekker goed zitten met elkaar. Maar uiteindelijk is dat wat God wil doen. En dat kan je soms meemaken in andere landen waar misschien de omstandigheden heel anders liggen. Gebeurt hetzelfde onder een boom of in een park of in een huis of waar je ook maar gaat. We gingen daar in La Paz, gingen wij een park in. Thea was er ook bij. met een aantal broeders van een gemeente. En die waren enthousiast geworden om andere mensen te vertellen over Jezus. We gingen dat park binnen. En daar zaten wat jonge mensen. En die zat daar een heel groepje van een stuk of 10, 15 jonge mensen. En ik denk, ja, wat moet ik doen? Hè? Hoe moet ik nou bij die mensen zomaar eventjes in gesprek komen? Dus ik ben voor ze gaan staan en ik heb gezegd, hoi, ik ben Hein, ik kom uit Holland. En toen waren ze allemaal, oh ja, leuk, weet je wel. Goed, nou, fijn. En toen zei ik, nou, ik wil jullie graag wat vertellen. Nou, ze waren allemaal wel een beetje geïnteresseerd. En ik ging zo een beetje op een hurken zitten. Ze zaten op een bankje, die jongens en die meisjes. En ik zeg, nou, ik wil jullie vertellen over Jezus. Ik heb jaren geleden een ontmoeting met de Heer gehad. En ik zou die graag ook met jullie willen delen. En als je vandaag een ontmoeting met de Heer wil hebben, dan mag dat, denk ik, hier in het park. En ze waren een en al oor. En we hebben mogen bidden met een aantal van deze jonge mensen. Op een gegeven moment, dat park begon heel leuk te worden, want het werd een soort samenkomst diep naar het park. Er kwamen mensen naar ons toe en er kwamen daar weer een paar en daar weer een paar. En ze brachten mensen naar mij toe van die wil gebed en die wil gebed. En ik zag anderen bidden. En in dat park hadden we daar een ontmoeting met Jezus. En dat maakt het allemaal goed. Dus dat is wat je moet doen, denk ik, op de eerste plaats. Mensen in contact brengen met Jezus. En die schaapspoort heeft er alles mee te maken. Maar we gaan even naar de volgende poort, want anders wordt het een veel te lange preek. Nee, de tweede poort, die kom je tegen in het vers 3. De vispoort. De vispoort wordt daar herbouwd. En ook daar zit weer een boodschap in, want vissen zijn ook weer mensen. Jezus zegt het op een gegeven moment, dan zegt hij, jongens, ik ga jullie vissers van mensen maken. Dan worden ze ineens gepromoveerd, want ze zijn altijd gewone vissers geweest. Dat is hartstikke leuk om te vissen, hè? Ken dat liedje nog? Er is één ding wat ik nooit zou willen missen, vissen, weet je wel. Dat liedje, dat oude lied, hè? Maar in ieder geval, Jezus promoveert zijn discipelen en zegt, jongen, jullie worden geen gewone vissers meer. Jullie worden nu vissers van mensen. Je gaat op een ander niveau bezig. Je gaat rekening houden met andere dingen. Jaren geleden hebben ze aan Billy Graham een keer gevraagd. Billy Graham is een van de grootste evangelisten van deze tijd geweest. Een oud man inmiddels. Maar altijd als ik een foto van hem zie en ik zie die ogen van Billy Graham. Dat zijn net adelaarsogen. Ik denk, wauw. Die geest in die man is levend, weet je, ook al is zijn lichaam inmiddels heel oud geworden. Maar in ieder geval, ze hebben aan hem gevraagd, Billy, wat zou jij nou doen als je de president van de Verenigde Staten was? En dan moest hij even over nadenken en op een gegeven moment zegt hij, weet je, ik denk niet dat ik me daartoe zou verlagen. Wauw, wat een antwoord, hè? Want hij wist dat hij een visser van mensen was. Weet je dat dat een van de mooiste functies is? Staat boven alles. Om een visser van mensen te zijn. En ja, dan heb je de zee is een beeld van de wereld. Er waren een paar woorden over vanochtend, over de wereld, weet je. En ja, in de wereld is, wat zit er in de wereld? Als je naar de zee kijkt, daar zitten roofdieren. Daar zitten allerlei elementen die dreigend zijn voor de vissen. En wat God wil, is die vissen uit die zee halen. En hij wil ze brengen naar een rustig water. En daarom mag je een visser van mensen zijn. Dan zegt hij eens, jullie worden vissers van mensen. En ja, daar mogen we allemaal aan meewerken. Vissers van mensen zijn. Want uiteindelijk moeten die vissen uit die zee gehaald worden. Als ik om je heen kijk, je kijkt naar de wereld, je kijkt hoe mensen leven. Dan zeg je, jongens, het wordt tijd dat ze gevist worden. Dat ze opgevist worden. En dat er mensen zijn die gaan vissen. Om die vissen te vangen en ze over te zetten naar rustig water. En heel vaak kom je op het punt, ja, hoe kan ik hier wat aan doen? Want dat hoor ik ook heel vaak van mensen. Ja, jij bent daar en jullie gaan op straat en jullie bidden met mensen. Jullie gaan naar samenkomsten. Maar ja, ik heb een gewoon leven en hoe moet ik daar wat aan doen? Ja, je moet durven. Je moet wel durven. En je moet gewoon erin gaan staan. Waarschijnlijk waren wij ook niet naar Colombia gegaan. Als we niet de moed hadden gevat om obstakels te overwinnen. En die blijven voorkomen. Nu zijn we weer voor een heel aantal obstakels. Jordaantjes waar je voor komt te staan, weet je. Die gewoon onmogelijk zijn. En waar je soms voor staat en zeggen, hoe kom ik aan de overkant? En je hebt allemaal die Jordaantjes in je leven. Die kom je allemaal tegen. Jullie als gemeente zullen die ook vast wel hebben. We hebben dat allemaal. En eigenlijk, als je zo naar heel veel plaatsen gaat in de wereld. Zie je dat we allemaal hetzelfde zijn.
We hebben allemaal strijd, we hebben allemaal soort moeilijkheden, we hebben allemaal processen, we hebben allemaal dingen waar we doorheen moeten. En te midden van dat is God met ons bezig. En de sleutel is altijd om gewoon door te gaan. Door te gaan. Laat je niet afhouden, laat je niet stoppen, laat je niet gewoon door blijven gaan. En ook al is het soms nog zo moeilijk en ook al voel je soms alleen, ook al vallen andere dingen weg, door blijven gaan. Want God is uiteindelijk degene die in alles weer voorziet voor jou. En die schaapspoort heeft daar alles mee te maken. En dan gaan we naar de derde. Dat is ook een hele mooie poort. En die komt voor in het hoofdstuk, in het vers, 6. Daar wordt de oude poort hersteld. De oude poort. Even moeten nadenken, wat zou daarin zitten? Wat voor boodschap heeft God in die oude poort? En ik kwam een heel mooi vers tegen, dat spreekt over die oude poort. En Jeremia 6, vers 16 spreekt over het oude. Jeremia 6, vers 16, ik ga het even voor u voorlezen. Daar staat, zo zegt de Heer, ga staan aan de wegen en ziet en vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg is. Opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij willen die niet gaan. Sommige mensen zeggen dat. Maar hij nodigt ons uit om naar de oude paden te zoeken. De paden van God. God is al eeuwenlang is hij bezig. En alles wat blijkt of lijkt nieuw te zijn, is toch ook alweer oud. De prediker zegt, er is niets nieuws onder de zon. En dan zeggen, ja, maar tegenwoordig hebben we computers, we hebben dingen. Nou, als ik zo'n ding pak, dat is natuurlijk een prachtig stuk techniek. Maar wat doe ik ermee? Ik neem notities, dat deed ik vroeger met een papier en pen ook. Ik schrijf brieven, dat deed ik vroeger ook met papier en pen. Ik maak telefoongesprekken, dat deed ik vroeger al via de gewone telefoon. Ik maak foto's, dat deed ik vroeger met mijn camera. Weet je, en eigenlijk is er niks nieuws. Het is wel op een andere manier, maar er is niks nieuws. Maar goed, in ieder geval, de oude paden zijn zeer waardevol. En God roept ons op om door die oude poort te gaan. En na te denken over wat vanaf vroegere tijden door God is vastgelegd. Als ik kijk naar ons eigen leven, op dit punt waar we nu staan, dan ontdek ik dat wij al heel lang de hand van God op ons leven mogen zien, van heel lang geleden al. Nu ik dat Bolivia-beeld zie en alles valt op zijn plaats, Julio Ruibal, Colombia, Bolivia, 40 jaar, opwekking 40 jaar geleden, een nieuwe belofte van God, ineens valt alles op zijn plaats. Dan denk je, hé, er is iemand die van oudsher al met mij bezig is. En dat is die oude poort, onder andere, maar daar zit een hele mooie boodschap in. En dan kom je bij de vierde poort. Het vers 13, dan kom je bij een poort en dat is een dalpoort. De dalpoort. Nou ja, dat spreekt over dalen. En die kennen we ook allemaal. David zegt, ook al ga ik door een duister dal, in de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Ook al ga ik door een duister dal, ook David kende die dalen. Momenten waar je in de strijd zit, waar je in de moeilijkheden zit. Waar je soms een stuk verwarring over je krijgt. Je meer precies weet, Heer, hoe moet dit? En dat kennen we denk ik allemaal wel. Ik heb wel eens slapeloze nachten gehad, moet ik zeggen. Als je midden in zo'n vraagstuk zit, je zit in een stuk iets, misschien wel pijn, misschien wel teleurstelling, misschien zijn er allerlei dingen. Of vragen van, hoe gaat dit, hoe gaat dat? En dan ga je soms door een dal. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik een hele mooie ervaring gehad. Maar ook het moeilijke. Want toen ging God iets met mij doen. Ik werd 's nachts vaak wakker in die tijd. En dan had ik het verlangen om te gaan bidden. En dat ben ik gaan doen. Ik ben toen gaan bidden. Die eerste avond voelde ik zo de aanwezigheid van God in mijn slaapkamer. En toen zei God ineens tegen mij, je hebt een zwarte lijst. En ik moest even van opkijken. Hoezo een zwarte lijst? Heer? Hij zei, je hebt mensen in je leven die je niet hebt vergeven. Dat was het eerste waar hij over begon te spreken toen. En toen zei ik, maar Heer, ik heb toch iedereen vergeven? We hebben in de bediening een hoop pijn moeten ervaren. Dat gebeurt altijd, denk ik. Mensen die je soms in de steek laten. Mensen die slecht over je praten. Dingen die je niet begrijpt. Het begint allemaal zo mooi. Het begint met een omarming. Het begint met een knuffel van kom op, we gaan ervoor. Je bent mijn broeder. En een paar maanden later, ineens is het niet meer zo. Dan kan er iets gebeurd zijn en dan is het hart gesloten en er ontstaat een verwijdering. En dan gaan ze weg uit de gemeente, je ziet ze niet meer of ze proberen andere dingen. Van kijk, ik ga het nou veel beter met mij, omdat ik niet meer bij jou ben, weet je wel, dat soort dingen. Ik heb met jou niks meer te maken en zo. En toen kreeg ik dat proces van God, waarin hij zei, je hebt nog niet vergeven. En dat heeft 3 weken geduurd. Ik zat vol met vragen. Ik zei, Heer, maar ja, ik heb toch al... Nee, ja, technisch wel, je hebt het wel allemaal gezegd, maar het is niet gebeurd. En toen heb ik aan hem gevraagd, en hoe moet ik dat dan doen? En toen liet hij me zien, over die 3 weken, als ik zo 's nachts ging bidden, stukje bij stukje, liet hij me zien dat ik nog steeds verlangde dat die mensen gestraft zouden worden voor de pijn die ze mij hadden berokkend. En toen zei de Heer, zolang je nog straf verwacht, heb je nog niet vergeven. En ineens betrapte ik mezelf. Wauw, hier zie ik mezelf ineens naakt voor God staan. Ineens kom ik tot de ontdekking dat ik in mijn achterhoofd nog altijd dacht, God komt wel klaar met deze mensen. De molen van God draait langzaam, maar fijn. Weet je, ze komen nog wel een keer tegen de muur te lopen. En dan komen ze naar mij terug en dan zullen ze zeggen, jij had gelijk. En ik betrapte mezelf daarop, zeg. En het heeft 3 weken geduurd, die strijd. En ineens begreep ik het. En toen moest ik denken aan mezelf, hoe ik vergeven was. Oh God, niet zij. Al die zonden die jij gedaan hebt, die moet je nou eerst gaan betalen. En je zult de gevangenis ingaan totdat je de laatste cent betaald hebt. Toen dacht ik, Jezus heeft ook tegen mij gezegd, kom, we gaan op weg. En weet je, toen op dat moment viel er een juk van me af. En was ik door dat dal heen. En was verfrist toen ik opstond. Daar in die kamer. En ik was verfrist en mijn prediking begon opnieuw een andere dimensie te krijgen. En mijn manier van kijken naar andere mensen was weer open en vertrouwend. Voor mij was dat een dal. Maar ja, zo heb je heel veel verschillende dalen waar je doorheen kan gaan. Ook omstandigheden in je leven. Relaties die niet goed lopen. Soms komt de ziekte naar je toe. Problemen, financiële moeilijkheden. Het conflict in de familie. Dat zijn allemaal dalen. En toch zegt David, ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Die dalpoort geeft ons die boodschap. Nummer 5. Dat is de mestpoort. De mestpoort. Daar ging de mest naar buiten. En die staat in vers 14. De mestpoort. Daar werd alle mest van de dieren en ook van de mensen misschien wel, ik weet het niet precies hoe dat werkte in die tijd, die werd daar afgevoerd door die poort. Dat was een van de minst aantrekkelijke poorten, denk ik. Want het rookt daar ook niet zo lekker. En ik denk dat een hoop mensen zeiden, die poort, die laat die maar zitten in een uithoekje, weet je, want daar willen we eigenlijk niet doorheen. Maar dan gingen de vuile dingen gingen daar naar buiten. Paulus op een gegeven moment, dan kijk je naar zijn leven en dan zegt hij, weet je, het is allemaal mest. Alles wat achter me ligt. Ik beschouw het als mest. Ik weet niet hoe het in het Nederlands staat, maar in het Engels staat het dung. En dung is mest. Zijn uitwerpselen. En als hij achterom kijkt, dan ontdekt hij dat hij vroeger was wettisch. Hij was wel heel fanatiek, maar hij was op zijn eigen manier bezig. En hij was wettisch. En in zijn wetticisme had hij heel veel schade berokkend. Ook aan andere mensen. Op een gegeven moment heeft hij het erover en dan zegt hij, ik heb de christenen heb ik in de gevangenis gezet en ik heb ze verplicht om God te lasteren, dat zegt hij. Als je naar zichzelf kijkt, dan ziet hij zichzelf in al zijn fanatisme, zonder liefde. En misschien zijn er nog wel heel veel andere dingen die hij, waarvan hij kon zeggen, dat is mest. Maar het mooie is, er bestaat een poort. En ook heb je in je eigen leven soms een puinhoop. En als je terugkijkt naar bepaalde gebeurtenissen in je leven, dan zeg je, daar ben ik helemaal niet blij mee. En er zit een stuk mest, er zit een stuk uitwerpsel dat daar is en dat niet plezierig is. En het is niet fijn om aan te ruiken en het is niet fijn om naar te kijken en je voelt je niet lekker bij. En toch heeft God voorzien in een poort. En dat is de bedoeling dat het door die poort naar buiten gaat, buiten de stad. Want wat buiten de stad is, is afgevoerd. En ik ben zo blij dat God in die poort voorzien heeft. Ook in mijn eigen leven. Want als je dingen zegt van, Heer, hier heb ik een fout gemaakt. Hier ben ik de mist in gegaan. Hier ben ik de mest in gegaan. Weet je, dan ben ik blij dat God in die poort voorziet. Dat ik door Jezus mag weten, er is een oplossing om van mijn schuld en ook mijn fouten en ook de dingen die ik soms zo verkeerd doe, om die af te voeren. En dan bestaat het gewoon niet meer. Is dat niet heerlijk? Dat is heerlijk dat God daarin voorzien heeft. En soms heb je mensen die kijken terug naar gebeurtenissen en die blijven daar al aan vasthouden. Ja, maar voor mij is er geen hoop. Ik kan dit niet en ik mag dit niet. En ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Weet je, er is een man in Colombia. Die zit in de gevangenis. Die heeft 500 mensen vermoord. Is een huurmoordenaar geweest. 500 mensen. Helaas hebben wij in Colombia verschillende keren dit soort dingen moeten zien. Dat er mensen zijn vermoord. En dan kom je daar langs. En dan is dat een heel vervelend gebeuren natuurlijk. Ja? Voor die persoon natuurlijk helemaal. Voor de familie. Maar ook als je langskomt. Je voelt daar gewoon de duistere machten. Jaren geleden rijden wij weg bij ons thuis. Ik had zo'n pick-up truck. De kinderen zaten achterop. En we hadden bezoek van Joshua. Een Amerikaans jongetje. Van een zendelingsechtpaar. Die heel beschermend werd opgevoed. Heel beschermd. En die mensen moesten naar een conferentie. En die dachten, we brengen Joshua bij Heiden Thea, daar is hij rustig en veilig. Nou, hadden ze niet moeten doen. Want er gebeurde die week van alles. Ten eerste is Joshua, die zit achter bij ons op de truck. Met Mika en Aletta. En we gaan naar beneden, die berg bij ons. En er lagen twee mannen, die waren door het hoofd geschoten. En die lagen daar gewoon op straat. En toen, ja, dat is niet leuk. En ja, onze kinderen hebben dat moeten zien. En ook dit jongetje. Maar goed, we gingen de week verder en we hadden in die tijd de trap van ons, waar we naar boven gingen, was gewoon ijzer. We hadden nog geen hout erin gelegd, we hadden nog geen geld om hout te kopen. Dus we hadden gewoon ijzeren stukken ijzer waar je door naar boven klom. En Josh die stapt naast het ijzer en breekt bijna zijn onderbeen. Daarnaast kreeg hij nog een soort schurft ook, want hij kreeg allerlei uitslag. En hij moest overal krabben, hij was helemaal rood die jongen. En daarnaast hadden wij een waterput. En dat was tijd om dat ding schoon te maken van binnen. Want dan moet je na zoveel tijd doen. Dan groeien allerlei dingetjes in aan die wanden van die put. Hè? Dus we hadden die man erbij gehaald, Don José. Hij zegt, ik ga naar beneden. Ik neem een borstel mee. En ik maak die put van binnen schoon. En ik neem een jongen mee. Die laat mij gewoon aan een touw naar beneden zakken. En dan trekt hij me later weer omhoog. Dus afgesproken. Don José komt. En onze kinderen waren bij het schouwspel. Joshua was erbij natuurlijk. En die man die gaat naar beneden en die geeft daar een schreeuw uit die put. Trek me omhoog! Dus gelijk omhoog. Hij komt naar boven. Zijn lippen waren gewoon wit van de schrik. Hij zei, er zitten zulke vogelspinnen daar binnen. Ik ga niet meer naar beneden. Die zaten aan die wanden van die grote vogelspinnen. Ik ga niet meer daarin, dat ding. Ik zei, maar hij moet schoongemaakt worden. Hoe doen we nou? Ik zei, ik weet het. We nemen een emmer benzine. Het lijkt net zo'n soort oud recept. Men nemen een emmer benzine. Weet je? En we gooien dat in die put, Don José, en je gooit er een lucifer in en het is klaar. Dus Don José, dat is de oplossing. Dus Don José, uit de auto met een slang heeft die benzine getapt, weet je wel. En ik moest weg die ochtend. Ik zeg, ik ga mijn werk doen, dus ik kom straks wel terug. Nou, ik kom thuis, zit Don José met een glaasje water, geen wenkbrauwen meer. Joshua, onze kinderen, helemaal beduust. Net bijgekomen, enorme schrik. De boom helemaal uitgebrand erboven. Hij zegt, jongen, wat ik nou meegemaakt heb. Hij zegt, gelukkig, ik wou eerst op de helft gaan om het aan te steken. Maar gelukkig heb ik dat niet gedaan. Ik heb het gewoon van bovenaf gedaan, maar toen was er een steekvlam gekomen. Van 15 meter, denk ik, want die boom daarboven was helemaal zwart. En het huis had staan te schudden gewoon. Maar die spinnen waren dood. Dus hij is wel naar beneden gegaan. Tada. En toen kwamen de ouders van Josh. Na een week. Toen hadden wij gezegd, Josh, niet alles vertellen hoor, weet je. En de ouders komen en Josh vol enthousiasme. We hebben van alles meegemaakt. We hebben dode mensen gezien. We hebben een put laten ontploffen. Nou ja, noem maar op, van allerlei dingen. Dus ja, die mensen, later kregen wij te horen. Ze waren overgeplaatst naar een ander land. Ik weet niet of dit ermee te maken had misschien, maar ze zijn dan overgeplaatst, want het werd in Colombia erg gevaarlijk. En heel veel van de zendelingen werden toen overgeplaatst naar andere delen. En toen hadden wij vaak het gevoel, en wij nou, wij blijven achter, weet je wel. Maar ik ben blij dat we gebleven zijn. In ieder geval, die mestpoort. En ja, ik weet niet, we moeten wel een beetje aan de tijd gaan denken nu. Maar ik wil er nog één met u behandelen. En dan moeten we eigenlijk eventjes een beetje over die andere heen gaan springen. Want er is een hele mooie poort. Er staan nog een paar andere tussen. Maar ik wil u meenemen naar vers 29. Want er staan nog een aantal poorten tussenin. De bronpoort en dan heb je nog de paardenpoort. Maar in vers 29, aan het eind van het vers, daar staat de oostpoort. Die wordt hersteld. Zadok, de zoon van Immer, die verrichtte daar herstelwerk tegenover zijn huis. En daarachter verrichtte Samaja, de zoon van Sechanja, de bewaker van de oostpoort, herstelwerk. En een hele moeilijke namen komen in dit hoofdstuk voor. Wat voor mij ook een mooi beeld is, dat ook al is je naam nog zo moeilijk, God kent je. Zijn namen bij die kan niet eens uitspreken. En ze worden allemaal heel gedetailleerd genoemd, omdat God ziet in ieder die arbeidt. Ik denk dat in zijn boek een ieder vernoemd staat. Jezus zegt, ook al heb je een glas water gegeven aan een van de kleinste, heb je het aan mij gedaan. Maar in ieder geval, die oostpoort, die zit in het oosten van de stad. En het oosten voor een Jood is Jeruzalem. En met name de berg Sion. He, wij zingen ook waar de zon op gaat. Ken je dat liedje nog? He, en dan, van het oosten naar het westen en dergelijke. Maar het oosten, en dat is altijd het beeld geweest van Jeruzalem. Als ze over de hele wereld verspreid zijn, in het oosten ligt Jeruzalem. En Jeruzalem is de stad van onze koning. En daar zit een geestelijk beeld ook in. Ik wil het vandaag even gewoon geestelijk benadrukken. Dat de berg Sion is God, is een tempel. Is hij zelf. En die tempel is een plaats waar je binnen gaat om hem te aanbidden en een ontmoeting met hem te hebben. En op een gegeven moment dan komt Jezus in Johannes 4 in gesprek met een dame in Samaria. En die vraagt, waar moeten wij aanbidden? Want de Samaritanen hebben daar een heiligdom opgericht op een berg, die heet Gerizim. En dan zeg je, maar jullie de Joden aanbidden in Jeruzalem. En hoe zit dat nou? Waar moet ik nou aanbidden? Moet ik hier aanbidden? Moet ik naar Jeruzalem? Want je weet dat de Samaritanen en de Joden gingen niet zo goed samen. En dan zegt Jezus, vrouw, de uren is en de uren komt, of de uren komt en de uren is, dat de waarachtige aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid. En daarmee geeft ze te kennen dat je God kan aanbidden op alle plaatsen, maar die oostpoort en Jeruzalem en dat beeld van de berg Sion mag je in je meedragen, waar je ook gaat. Overal wil God zijn. Overal mag je een tempel voor God zijn. En overal kan je een ontmoeting hebben met God. En ik kom er nog even op terug wat ik zo straks zei. Als je een ontmoeting hebt met Jezus, waar je ook bent, ook op dit moment, dan is het een succes. We hebben daar heel veel diensten mogen doen. We doen over zo de loop van het jaar een heel groot aantal verschillende diensten in kerken. Overal waar we gaan. En dan ben je altijd samen om God te zoeken. En ik had daar kort geleden een ervaring mee in Bolivia. Ik kwam uit de tropen kwam ik toen. Ik was daar 3 dagen in een campagne geweest. In Beni van Bolivia. Ik zit op een gegeven moment op een stoel. Ze waren bezig met de zang. Er komt zo'n beest op mijn been zitten. Die landde op mijn knie zo. Zo'n hele grote springkaan. Heer, help me. En in die tropen zie je van alles bewegen op de grond. Allerlei beestjes en torretjes en dingetjes. Maar wat een heerlijke tijd. De eerste avond hadden we 400 mensen. Er waren 3 kerken. Die waren bij elkaar. Hadden koppen bij elkaar gestoken. En die hadden die campagne georganiseerd. En ik mocht daar dan. Ik had het voorrecht om dat te zijn als spreker. Dus de eerste avond was al 400 mensen. En dat bouwde op over het weekend. Ik had een geweldige ervaring daar. En toen uiteindelijk hebben we daar op de zaterdagavond de laatste dienst gehad. Was vol. Ik denk dat het hele dorp was uitgelopen. Was heerlijk. En toen zondagochtend vloog ik terug naar La Paz in een vliegtuigje. En ik had daar meteen, toen ik aankwam op het vliegveld, op een half uur afstand een dienst bij de Indianen. Dus die vriend van mij, Kokkie, die heeft mij toen naar die Indianen gebracht. En ik kwam daar en we hadden een fijne dienst. En hij stond achter in de zaal van, let op de tijd, want we moeten nog naar een andere kerk, weet je. En nou, ik heb dus de preek een beetje kort gehouden. En ik stap van het podium af. En die Indiaanse mensen, die hadden geloof. Dat vond ik heel mooi. En terwijl ik zo door dat middenpad loop, was er een dame en die pakt me bij mijn jas. Die wilde iets ontvangen van God, denk ik. En ik kon daar niet meer wegkomen, want al die mensen kwamen naar me toe en die wilden dat ik met ze zou bidden. Nou, ik heb 3 kwartier in dat middenpad daar met hun mogen bidden. Verschillende mensen. En we zagen geweldige mooie dingen. Mensen gaven getuigenis van genezingen. Mensen werden vervuld met Gods geest. Er was gewoon een geweldige uitstorting van Gods aanwezigheid. Dat was een groot succes. Want Jezus kwam in aanraking met deze mensen. En zij kwamen in aanraking met hem. Toen gingen we naar een volgende dienst. En ik kom daar helemaal aan de andere kant van La Paz. Dat was een hele mooie kerk. Super luxe. Airconditioning erin. Prachtige muziek. Hele mooie geklede mensen. We kwamen aanrijden. Stonden mooie auto's voor de deur en dergelijke. En ze hadden al 2 keer de zangdienst verlengd, want wij waren te laat. Het was fijn dat ze op ons wilden wachten natuurlijk. En ik kom binnenlopen en zongen nog 1 lied en gelijk naar het podium. En ik begon daar te spreken. Maar ja, ik ben geen technische spreker. Ik spreek uit het hart. Als ik dat niet kan doen, ja, dan wordt het een preek en geen boodschap. Ik wil graag een boodschap geven en niet een preek. Ondanks dat preken ook heel goed in elkaar kunnen zitten. Maar ik voelde, ik kwam er niet doorheen. Ze waren afgeleid, ze waren bezorgd over allerlei andere dingen. En op een gegeven moment ben ik gestopt. En ik zei, mensen, ik denk dat we gewoon even moeten tot rust komen van alle dingen die we bezig zijn. God wil doorbreken, maar het blijkt dat het moeilijk is vanochtend. Maar hij kan zomaar iets doen en dan ineens verandert alles. En ik heb het net nog niet gezegd. En ineens, bam, een knal. Alle stroom uit. Stikdonker in die zaal. Het was een soort theaterzaal. En toen dat gebeurde, begon ik mensen te horen snikken op de grond. En ik kreeg ook een boodschap en ik had geen geluid meer. Het was een grote zaal, zeker zo'n 500 mensen. En ik begon daar, moest heel hard praten, heel hard schreeuwen bijna. Een roep van God. Word verbroken. Leg die hardheid af. En toen kwam er een doorbraak van God. Want God brak door alles heen. En toen uiteindelijk het licht weer aanging, na zo'n 3 kwartier... toen hadden we een ontmoeting gehad met Jezus. Want hij brak even door al dat menselijke heen. En toen was het een succes. En ik weet niet hoe het gaat. God kan op heel veel verschillende manieren kan die dingen doen. En het is niet altijd nodig dat de stroom uitvalt, gelukkig. Maar hij wil wel doorbreken in ons leven. En hij wil gewoon die ontmoeting met ons hebben. Want als dat gebeurt, als die 2 harten bij elkaar komen, dan gaat het leven stromen. Dan gaat het leven stromen. Vaak zit er een voorhangsel tussen van onszelf. En God wil dat voorhangsel wegdoen. En ik zou heel graag willen afsluiten om gewoon te bidden samen. Gebed uit te spreken. En denk even na over al deze poorten. En je kan het zelf ook nalezen. En misschien krijg je ook weer nieuwe inzichten daarover. En andere dingen die God wil laten zien. Maar als we dan zo, ik denk bijna aan het einde komen van de dienst, dan is het belangrijk dat we die ontmoeting met hem mogen hebben. En als je wil, mag je ogen dicht, je mag ze ook open houden. Dat maakt voor God niks uit, maar als je je prettig voelt, doe je ogen dicht. En dan gaan we met hem in gesprek. Heer, dank u wel dat u hier bent. En we zijn samengekomen om u te zoeken, om met u een ontmoeting te hebben. En daarnaast natuurlijk ook met al onze broers en zussen samen te zijn hier. En als u gewoon ons kan aanraken, dan is alles goed. En Heer, we willen zo bidden, ook even nadenken over die poorten. We willen dat gewoon aan u teruggeven. Vissers van mensen zijn, schaap zijn. Heer, de oude poort, de vallei, Heer, de dalpoort, de mestpoort, Heer. Dank u dat u al die poorten heeft voorzien, zodat wij schoon en rein mogen staan tegenover u. En misschien ben je wel hier vanochtend en ja, je voelt Jezus kloppen op de deur van je hart, op de poort van je hart. En hij zegt, laat me binnen. Laat me niet buiten staan, maar laat me binnenkomen. En dan mag je het ook tegen hem zeggen. Je mag zeggen, Heer Jezus, ik open de poort, ik open de deur van mijn hart. En ik wil u uitnodigen, Heer, om bij mij binnen te komen. Kom, vul mij, neem mijn leven in uw handen. Vergeef me wat ik fout gedaan heb, Heer. En was mij met uw bloed. Was me schoon van alle zonden. Dank u dat u alle mist verwijdert. En dat ik schoon tegenover u mag staan, zonder veroordeling. En ik kom bij u vanochtend, Heer. Dank u wel dat u voorzien heeft. En hier ben ik, Heer. Ik wil gewoon met u een ontmoeting hebben. Kom maar. Raak mij aan. Open mijn hart. Zonder vrees. Zonder angst. En ik dank u wel daarvoor. Ja. Ik zie ook in beeld voor me, terwijl we zo aan het bidden zijn, hoe God die poort in je leven opent. Er zijn poorten die open gaan. Er zijn andere poorten die gesloten worden. En ik denk dat er mensen zijn op dit moment die mogen ontvangen dat er iets afgesloten wordt in je leven. En ook dat er nieuwe dingen voor je open gaan. Daar wil ik u voor danken, Heer Jezus. Zou ik zegenen ieder die hier aanwezig is. We danken u, Heer. Voor de gemeente, de Arek, Heer. We zegenen ook zo deze gemeente, ook de leiders, vader. En ieder die hier komt. En ja, ik denk ook, Heer, als ik zo om me heen kijk, dat er heel veel nieuwe mensen zijn. En ik denk ook dat er steeds meer nieuwe mensen blijven komen. Jullie zijn vissers van mensen. Ze mogen komen naar rustig water. Ja, en God gaat, heeft heel veel vissen. Hij heeft heel veel vissen. Die zoeken naar rustig water. Die zoeken naar water waar ze tot rust en vrede kunnen komen. Zelfs vissen die gewond zijn geraakt in die zee. En die tot genezing komen. Ja, ik zie ook dat vissen, dat ook een van de functies hier in de gemeente is het genezen van de vissen. En sommige van de vissen worden ook weer teruggeplaatst. Maar anderen blijven in die vijver. Ja, Vader, dank u wel voor deze vissen. Wees gezegend in de naam van Jezus. Amen. God zegene jullie. En misschien Rista, die had nog zijn gitaar meegenomen. Misschien mogen we nog een lied voor u doen. Is dat goed, Marines? Aan het eind van de... Rista, waar zit jij? Zullen we samen nog een lied voor jullie zingen? Mag ik zitten, joh? Is dit mijn of jouw gitaar? Dat is mijn, ja. Ja, dankjewel.
Nou, ik vind het heel bijzonder om hier te mogen zijn, om hier te mogen staan. Want gisteren had ik niet kunnen denken dat ik hier kon staan. En ik ben vrijdag tijdens werkzaamheden, heb ik me super verteeld. En zaterdag kon ik al nog niet eens meer een kopje van de tafel af tillen. Ik heb met de broeders gevraagd om me te laten bidden en... Ik was heel benieuwd hoe God God ging antwoorden. En soms denk je, ja, een wonderbaarlijke genezing of iets. Maar het is heel anders gegaan dan ik heb überhaupt kunnen bedenken. Dat ik hier nu weer kan staan, dat ik die trap op kon lopen. En ik had om 2:08 onze lieve broer al een mail gestuurd van, ik kan niet komen. Het gaat echt niet lukken. Ik heb echt met mijn allerlaatste krachten, ik ben naar de computer gehezen en dat bericht ingetikt. En zo ben ik naar bed gegaan. Niets vermoedende dat Maria net in een winkel met iemand sprak, waar wij in het verleden contact mee hebben gehad en ook mee hebben gebeden en hebben geholpen. En toen vertelden ze, hoe gaat het met jullie? Ook zo'n ontmoeting van, nou, dat is er dan ineens. Hoe kan dat dan, hè? En hij zei, ja, het gisteren gaat niet zo goed. Hij ligt op bed. Hoezo dan? Nou, dat en dat is gebeurd. Ja, zegt hij, ik ben sportmasseur. Ik kom wel even langs. En hij komt langs. En om 2:45 liep ik weer. Ik vond dat zo wonderlijk dat God handen stuurde om mij weer op te richten. En zo werkt God ook. En het toepasselijke is, ik wilde juist een lied zingen voor jullie. Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Dat is het lied wat ik voor jullie wilde spelen. En God heeft mij kracht gegeven. En ik weet zeker dat God ook met deze man nog een bedoeling heeft. Want ik weet, hij was in hele grote nood. En hij heeft toen geroepen, Heer Jezus, ik geef mijn leven aan U. En zijn handen hebben mij als het ware een dienst bewezen. En ik ben een kind van God. En God zegt, is iemand de minste iets aan een glas water geeft, God zal het zeker onthouden. Hè? En God gaat iets doen in het hart van Herman, want zo heet hij. Heb ik geluid? Ik vermag alle dingen in Hem die mij zijn kracht geeft. Ik vermag alle dingen in Hem die mij zijn kracht geeft. Ik vermag alle dingen in Hem die mij zijn kracht geeft. Ik vermag alle dingen in Hem. Ja, ik vermag alle dingen in Hem. Die mij zijn kracht geeft. Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in Hem die mij zijn kracht geeft. Ik vermag alle dingen in Hem. Jij vermag alle dingen in Hem die jouw kracht geeft. Jij vermag alle dingen in Hem die jouw kracht geeft. Jij vermag alle dingen in Hem die jouw kracht geeft. Jij vermag alle dingen in Hem. Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen. Ik vermag alle dingen. Ik vermag alle dingen in Hem. Alle dingen in Hem, alles in Hem, ja.
Ik heb alleen ik heb die mij kan geven. Ik heb alleen ik Ik ben maar alle dingen, die mijn kracht heeft. Ik ben maar alle dingen, die ik ben.